staande voor het vuurpeloton moest kolonel Aureliano Buendía denken aan die lang vervlogen middag toen zijn vader hem meenam om kennis te maken met het ijs. Deze openingszin uit 100 jaar eenzaamheid, de bekendste roman van Gabriel García Márquez, staat te boek als een van de mooiste uit de geschiedenis van de literatuur. Afgelopen donderdag overleed de schrijver. Latere romans als Chroniek van een aangekondigde dood en Liefde in tijden van cholera bevestigden zijn reputatie als de meest menselijke en tegelijkertijd sprookjesachtige Latijns-Amerikaanse schrijver. Over zijn leven en werk praten we met Maarten Steenmeijer, hoogleraar Spaanse letterkunde en cultuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hij was 87 jaar.
87 jaar.
Hij was ziek. Was het toch nog onverwacht?
Ja, het komt altijd onverwacht als iemand al zo lang ziek is. En als er al zo lang een chroniek is van een aangekondigde dood, dan is die dood zelf, als dat zo lang duurt, dan komt het altijd onverwacht.
Ja. Het is echt, helemaal niet wonderlijk misschien, maar het is ongelooflijk om te zien wat de reacties zijn overlijden losmaken wereldwijd. Hè?
Ja, zeker. Ja,
alle continenten bijna.
En zeker ook in de Spaanstalige wereld. 3 dagen rouw afgekondigd in Colombia.
Ja.
Spaanse kranten, El País, niet alleen de dag zelf, maar ook de volgende dag. Gewoon alleen García Márquez, dat is alles wat je vindt. Het is onvoorstelbaar. Ja. Ja.
En dat begon toch allemaal zijn grote doorbraak met dat boek 100 jaar eenzaamheid. Voor de mensen die het niet kennen, waar gaat het in het kort over? Wat is het verhaal?
Het is eigenlijk een verhaal van een dorp, de stichting en de ondergang van het dorp. En het is tevens ook het verhaal van die familie Buendía, waarvan je de naam al even noemde. En het is ook de geschiedenis van Colombia. Het is ook de geschiedenis van Latijns-Amerika. Het is eigenlijk een soort van mythisch verhaal.
Want het is een fictief dorp, hè?
Het is een fictief dorp, maar komt er wel sterk gebaseerd op het dorp waar Márquez eerste jaren van zijn leven heeft gewoond, Aracataca, het binnenland van Colombia, het Caribische gedeelte.
Wat nu ook een toeristische trekpleister is daardoor.
Ja, heb ik begrepen. Ja, gisteren was Aad van de Heuvel nog eventjes op de televisie en van de documentaire. En die laat het ook zien in die documentaire.
Die is daar met hem naartoe geweest.
Die is met hem naartoe
geweest. Een van de weinigen die hem ooit geïnterviewd heeft, tenminste uit Nederland en gesproken.
Ja, Jan Brokken ook, Haagse Post. Heeft er ook heel lang in Parijs kunnen spreken. Ja, af en toe dan. Het is een beetje een aristocraat ook, Márquez. Een soort van clanhoofd. En hij op een gegeven moment wijst hij dan aan die wel en die allemaal niet.
Ik hoorde een verhaal dat hij is ook heel erg bijgelovig. Hoewel hij wordt gezien als die roman als het voorbeeld van magisch realisme. Daar was hij niet zo blij mee, want voor hem was het allemaal realisme, geloof ik.
Ja, hij zegt, hij kon natuurlijk niet ontkennen dat als hier iemand doodgaat, dat dan het bloed van die persoon naar zijn geboortehuis stroomt, vele honderden meters verder. Dat kan natuurlijk niet. Wat hij daarmee bedoelde, denk ik, is dat elke gebeurtenis aan de werkelijkheid ontleend was. En daar speelde hij dan mee. En daar maakte hij er dan bijgeloof van, zou je kunnen zeggen.
Ja, en bijgeloof ik ik geloof dat hij wilde eerst mensen spreken voordat hij toestemming gaf of echt ontmoeten.
Ja.
Dat ze hem mochten interviewen. En als er geen goede vibe was, om het maar eens met een goed Nederlands woord te zeggen, dan kon je het schudden.
Zeker, ja. Ja.
Toen hij beroemd was, daarvoor was het wel een beetje anders, geloof ik, hoor.
U hoort Chris van der Heijden.
Sorry,
dat is helemaal niet erg. U mag rustig meepraten. Die is al aangeschoven om over zijn boek zo meteen te praten.
Maar hij was zo beroemd dat hij natuurlijk zich van alles kon permitteren op een gegeven moment.
Politieke connecties, Fidel Castro. Ja. Daar is veel over te doen geweest, hè?
Ja, rond de jaren 60. Dus rond 1960, Cubaanse revolutie, heeft hij voor het Cubaanse persbureau Prensa Latina gewerkt. Maar dat was toch te dichtbij. Hij moest toch te veel in het keurslijf van het regime gaan zitten. Dus dat heeft hij vrij snel daarna eraan gegeven. En hij heeft sindsdien altijd een onafhankelijke positie ingenomen. En dat ook die vriendschap met Fidel Castro nogal werd kwalijk genomen door nogal oude linkse vriendjes. Daar heeft hij altijd van gezegd, we hebben het nooit over politiek. We hebben het alleen maar over film en over literatuur. Dus zo verantwoordde hij zijn
vriendschap. En noemde de rest van de onderwerpen niet, neem ik aan.
En hij was bovendien niet de enige schrijver natuurlijk die
flirtte.
In zijn geval ook echt vriendschap sloot met Castro.
Maar heeft u wel achter de schermen ervoor gezorgd dat er behoorlijk wat politieke gevangenen uit Cuba vrijkwamen. Dus hij heeft achter de schermen wel degelijk toch een rol gespeeld die je misschien, waar je niet meteen aan denkt als je die vriendschap met Castro voor ogen houdt. Nou, er waren wel veel mensen, zo rond 1970, hè, die Padilla-affaire. Die dichter die in het openbaar schuld bekende. Dat hij een bepaald boek nooit had mogen schrijven. Waarin hij dan kritisch was op het Cubaanse regime. Dat heeft een enorm schisma. En ook bijvoorbeeld de vriendschap tussen Vargas Llosa en García Márquez is mede daardoor. Behoorlijk. De twee hebben op een gegeven moment een ruzie gekregen.
Een andere bekende Zuid-Amerikaanse schrijver. Hè?
Mario Vargas Llosa, de Nobelprijswinnaar. Ja, ja. De enige van de vier grote jongens. Hè, je had Cortázar, je had Vargas Llosa, Fuentes en García Márquez. En Fuentes is geloof ik verleden jaar overleden. Cortázar was al veel eerder overleden. Dus de enige levende grote Zuid-Amerikaanse schrijver van die generatie is Vargas Llosa.
Hij werd in Europa ook bekend. Dan gaat het natuurlijk om de kwaliteit van de vertalingen.
Ja.
Er wordt altijd gezegd dat uiteindelijk moest je het in Spaans lezen. Nou ja, dat geldt voor de meeste van ons hier, behalve u dan, neem ik aan. Niet helemaal. Dus waren die vertalingen goed genoeg om dit over te brengen?
Nou, want deze vertaling is heel erg goed. Is fantastisch van ritme en heel erg mooi. Maar het grote probleem met boeken uit het Spaans, ik lees vaak alle twee, weet je wat het dichtst in de buurt is. En dan, ik kan die vertalingen vaak niet uitlezen. Ik vind ze zo, ja, je hebt natuurlijk die klinkerrijkdom van het Spaans.
Het ritme.
Je hebt die muziek. Het ritme, het is echt gewoon, het wringt. En je moet denk ik als vertaler ook ontzettend zorgen dat je daar muziek in krijgt. Om
is dat lastiger dan uit hele andere, uit andere talen?
Dat weet ik niet. Ik denk dat elke
ik
taal...
lees heel veel Engels en dat kan ik niet vertaald bijna nooit lezen.
Ik
vind
lees ook Spaans en dat maakt precies hetzelfde. Als je Spaans kan lezen, kan je het niet in het Nederlands lezen.
Nee?
Ik heb het ook bij heel veel vertalingen, ook uit andere talen.
En wat is dan het grote probleem? Het ritme?
Gewoon, dat is net zoals... iedere taal heeft zijn eigen muzikale systeem, om het maar zo te zeggen. En dat muzikale systeem kan je nooit omzetten in een ander muzikaal systeem.
Ja,
dus als je
het
ene begrijpt, begrijp je het andere.
Dat ben ik totaal niet met je eens. Ik denk alleen dat het gewoon vaak niet goed genoeg gebeurt. Nee, ik denk juist heel erg dat het wel kan. Want we hebben tenslotte ook ons eigen muzikale systeem. Dus je moet in dat muzikale systeem moet je iets moois gaan
maken. Maar als je beide systemen kan beheersen, dan verkies je toch het origineel.
Maar wat is nou het muzikale systeem? En je helpt me toch even verder.
Ja, nou ja, het mysterie zal misschien wel nooit opgelost worden, zoals de vorige spreker al zei. Maar dat is... ja, dat is iets dat tussen jou en die teksten gebeurt. De een zal er gevoeliger voor zijn dan de ander. Want er worden ook vertalingen gelezen waar je denkt van het is niet om aan te pakken. En er worden er toch 100.000 van verkocht. Dus blijkbaar heeft niet iedereen dat gevoel. Waar het hem dat precies in zit, dat weet ik niet.
Maar toch is het niet zo moeilijk uit te leggen. Een woord als gezellig bijvoorbeeld. Laten we zeggen het Nederlands woord. Mm-hmm. Dat kennen wij allemaal. We hebben daar meteen een gevoel bij. In Spaans vertaal je dat door acogedor bijvoorbeeld. Zoiets
dergelijks. Nee,
dat is toch iets anders. Het is iets anders.
Ja, maar dan heb je het over betekenis, maar het gaat juist over ritme.
Laten we geen discussie over het Spaans voor gezellig hier gaan houden. Want de meeste van ons kunnen namelijk geen Spaans. En hebben die boeken van Márquez gelezen en van genoten. Die zijn natuurlijk wereldwijd vertaald ook.
Ja.
En daar is net zo van genoten volgens mij als door de mensen die het in Spaans gelezen hebben. Het is goed gedaan gewoon.
Ja.
En we hebben zeker die wereld te pakken gekregen die hij beschrijft.
Zeker.
Dat is toch absoluut zo. Hij heeft best jong de Nobelprijs gekregen.
Ja, heel erg jong. Halverwege de 50. En Nobelprijs is toch voor een bijna afgesloten oeuvre. Dat is heel opmerkelijk, ja.
Ja. Was het niet te vroeg in zijn loopbaan?
Hij was al heel beroemd na 100 jaar eenzaamheid. En dat was in 67 uitgekomen, 82, de Nobelprijs. Dus ja, het was een schepje erbovenop, maar... hij was al zo ontzettend bekend en had ook al erg ervoor gezorgd zich af te schermen, zodat hij niet al te zeer schade zou ondervinden van zijn roem. En van
hield hij niet van die roem?
Nou, hij heeft er een beetje mee gecoquetteerd, zoals hij wel met veel meer dingen coquetteerde. Dat hij dat allemaal eigenlijk vreselijk vond. En dat hij eigenlijk zijn leven erg moest... dat het heel eenzaam was aan de top. Ik weet niet of hij dat nou zo erg vond. Want hij was ook heel goed in staat om zijn privéleven af te schermen, op zijn vriendschappen in stand te houden enzovoort. Het heeft hem heel veel opgeleverd. En veel contact. Ik bedoel, hij vond het ook heerlijk om met Mitterrand en met Bill Clinton te verkeren en zo. Het is natuurlijk toch een beetje uit een goede familie in Colombia. En dan zit dat gevoel er toch nog steeds heel erg in. Ja, daar hoor ik eigenlijk ook wel bij.
Ja. In een hoop beschouwingen werd er gezegd dat toch de latere boeken... dat toch langzaam aan het wegzakken was. Klopt dat?
Ja, vind ik wel. Ik vind zijn memoires ik kon ze niet uitlezen, terwijl ik al zijn boeken wel heb uitgelezen.
Maar er is ook maar een deel van verschenen.
Eén deel van verschenen. Het loopt tot ergens in de jaren 50. Dus net voordat hij schrijver werd. Ik vond het eigenlijk een soort van, wat ze in het Spaans een refrito noemen, een soort van opgewarmd prakkie. Dus het was allemaal verteld en veel mooier in zijn journalistieke stukken, in zijn romans. En dan lees je het nog een keer, denk je, ja, het is net alsof je eigenlijk een soort van cover Marcus leest.
Hij was eigenlijk op een gegeven moment misschien wel uitgeschreven.
Ja, en zijn laatste boek, Herinneringen aan mijn droeve hoeren, vond ik helemaal niks. Over een oude man, het was erg op een roman van Kawabata, de schone slaapster gebaseerd, die dan alleen maar naar een meisje van 16 jaar kijkt. En dat elke avond weer. En nou ja, dat is dan het verhaal. En denk ik, ja.
En het curieuze was dat dat ging natuurlijk over een oudere man. Ja. Terwijl mensen juist zo hadden, je beschrijft dan waar je zelf in zit. En dan werkt het niet meer. En nee, dat is gek.
Nou, en dat is des te curieus, omdat hij eigenlijk juist in zijn de boeken die hij op jongere leeftijd heeft geschreven, die gaan heel vaak over oude mannen. De kolonel krijgt nooit post. Ook Liefde in tijden van cholera. Dat gaat over oude mensen.
Oude liefde.
Ja. Dus hij is, en de generaal in zijn labyrint, over de oude stervende Simon Bolivar. Dus dat is heel curieus dat hij heel goed in staat was als jongere schrijver daar wel prachtige boeken over te schrijven, maar als oude schrijver niet meer.
Nee. Maar hoe zal de geschiedenis, denk je, oordelen over zijn oeuvre? Zullen volgende generaties?
Ja, nee, 100 jaar eenzaamheid is de Don Quixote van Spaans-Amerika. Het is ook zo'n rijk boek. Je kunt het lezen als een avonturen of in ieder geval een familieroman. Maar je kunt het, er zitten zoveel historische, literaire grappen in. Zijn eigen leven zit erin. Het is een boek dat je onder zoveel jaar weer kunt lezen. Je ziet er weer nieuwe dingen in. Maar dat hoeft niet. Je kunt het ook gewoon puur als een zeer genietbaar, mooi verhaal lezen. En dat soort boeken, denk ik, die houden het veel langer
dat
vol.
Zij het eventueel op de e-reader, maar ze blijven. Ja, ik ga het ook weer lezen, bedenk ik me nu.
Het is echt prachtig.
Ja, het is al veel te lang geleden. Hartelijk dank, Maarten Steenmeijer.
Graag gedaan.
Hoogleraar Spaanse letterkunde en cultuur naar aanleiding van het overlijden van de Colombiaanse schrijver Gabriel García Márquez. En informatie vindt u op teletextpagina 260... over alles wat er in deze uitzending gebeurt. En op onze website vooral natuurlijk nieuwsshow.nl.
Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet voor iedereen bevrijding. Duitsers of NSB'ers stonden aan de foute kant en werden vervolgd of moesten na de bevrijding vluchten of in ieder geval zwijgen. De kinderen van die foute ouders groeiden op in angst, schaamte en verdriet. En Chris van der Heijden, u hoorde hem net al, geeft deze kinderen een stem in zijn nieuwe boek Kinderen van Foute Ouders. De historicus wil hun verhaal.